Dit is ook gewoon heel veel politieke symboliek. Als je nu als kabinet Jetten kan zeggen tegen bijvoorbeeld als Wilders weer eens tekeer gaat in een debat over migratie. Als je dan als kabinet kan zeggen, nou, wij hebben deze wetten gewoon door de kamers geloodst. Ja. En we voeren ze nu uit.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en deze week gaan de asielwetten van Marjolein Faber naar de Eerste Kamer. Waarom komen die eigenlijk nu pas en gaan die een meerderheid krijgen? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, we gaan het gewoon weer over de Eerste Kamer hebben.
Wat leuk.
Dit archaïsche orgaan waar we het al eerder over gehad hebben, wordt belangrijker dan ooit. En ook politieker. Want deze keer liggen, zouden ze bijna vergeten, de asielwetten van Marjolein Faber komen voor in de Eerste Kamer.
Ja, we hebben het er ook vooral over omdat we gewoon iedere kans om het nog even over Marjolein Faber te hebben, die moeten we benutten.
Zeker.
Benutten. Dat is een regel van de podcast, dus ja, ook ja, nu.
En ik heb eerder gezegd dat het toch mijn favoriete soort politieke cultfiguur is. Maar ik moet er wel één ding nageven. Er zijn niet veel ministers die daadwerkelijk wetten door de Tweede Kamer hebben gekregen van het kabinet Schoof. Het is haar wel gelukt. En die wetten die liggen nu dan in de Eerste Kamer. En eigenlijk dan de eerste vraag, waar gaan die wetten precies over?
Dit zijn dus de wetten van Marjolein Faber. Maar zij was eigenlijk al minister af toen ze eenmaal in de Tweede Kamer belandde. De wetten waren onderdeel van het eisenpakket, zoals Wilders ze heeft vormgegeven in het strengste asielbeleid ooit. Die belofte van het kabinet Schoof.
Die krijgen we nu.
Dat krijgen we nu. Het duurt altijd wat langer. Daar waren deze wetten fundamenteel onderdeel van. Maar uiteindelijk vond zelfs Wilders ze nog niet ver genoeg gaan. Waarna hij de stekker trok uit dat kabinet Schoof. Maar toen waren deze wetten al heel ver in de voorbereiding. En ze kunnen nog steeds op een meerderheid rekenen in het parlement. Om het even duidelijk te maken, het zijn twee wetten. Daarom spreken we niet over een asielwet die voorligt in de Eerste Kamer nu. Maar het zijn twee asielwetten. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet en het tweestaatsenstelsel. Dat zijn grote veranderingen in hoe het asielsysteem werkt in Nederland. En wat voor bescherming mensen krijgen. Die asielnoodmaatregelenwet die zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen die hier naartoe komen, minder gemakkelijk hun familie, dus nareizigers, mee kunnen nemen of naar Nederland laten komen. En daarnaast zit hier ook die strafbaarstelling van illegaliteit in.
Kopje soep?
Een heel, precies, het kopje soep.
Ja, ja.
Wat een heel heikel punt is, dus als je hier illegaal verblijft, wordt dat strafbaar. Maar dat kopje soep, oftewel als jij hulp biedt aan iemand die hier illegaal is, dan wordt dat niet strafbaar.
Ben je niet medeplichtig?
Je wordt niet vervolgd. Dus dat is een hele politieke en juridische puzzel is dat. En daarnaast, de andere wet is dus dat tweestaatsenstelsel. En dat zorgt ervoor dat als jij asiel zoekt om de ene reden of de andere reden, je rechten iets zullen verschillen. Bijvoorbeeld als je hier komt vanwege dat je vervolgd wordt wegens je geloof in je land waar je vandaan vlucht. Of omdat je bijvoorbeeld homoseksueel bent of iets dergelijks. Dan krijg je of heb je recht om hier makkelijker te blijven dan als je bijvoorbeeld vlucht omdat er oorlog in het land is waar je vandaan vlucht. Want nou ja, met oorlog is het logischer om een tijdelijke bescherming te bieden. In de hoop dat er natuurlijk vrede komt in het land waar je vandaan bent gevlucht. Zodat je ook makkelijker kan terugkeren. Dus dat splitst als het ware de rechten van asielzoekers uiteen. Afhankelijk van de reden dat je vlucht. Dus dat zijn de twee wetten die nu voorliggen in de Eerste Kamer. Waar op maandag en op dinsdag deze week over wordt vergaderd. En dan gaan ze volgende week, blijft toch de Eerste Kamer, het kan niet snel, volgende week gaan ze stemmen.
En als we het dan toch hebben over niet snel, want het is echt wel alweer een tijdje geleden dat Marjolein Faber daadwerkelijk de scepter zwaaide en minister zwaaide. Het is niet normaal dat het zo lang duurt voordat een wet naar de Eerste Kamer gaat, toch? Dit duurt wel uitzonderlijk lang.
Dat klopt. Gaan we het over een andere vriend van de show hebben. Frans Timmermans.
Oké.
Dan denk je, waar komt die vandaan?
Het oude doos.
Gaan we het toch nog even hebben over die wetsbehandeling. Die twee wetten, die moesten juist met stoom en kokend water zo snel mogelijk door de Tweede en de Eerste Kamer heen.
Ja.
Wow, dat ging toch iets anders. En een belangrijk moment daarvoor is Kitty Kottie, de herdenking van de slavernij in Nederland. Op die dag, een dinsdag in juli, werd gestemd vorig jaar in de Tweede Kamer over de wetswijzigingen op deze voorstellen.
Ja, ik weet het weer, ja.
Ja. En toen was een groepje Kamerleden van linkse partijen, waaronder Frans Timmermans, waren uiteindelijk bij die herdenking in Amsterdam, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Alleen op een dinsdagmiddag zijn er ook altijd stemmingen in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
En het is dan een keuze om afwezig te zijn. Die stemmingen worden niet zo makkelijk maar verplaatst. En uiteindelijk, omdat een groepje Kamerleden met de trein reisde in plaats van een taxi te nemen. Als je een taxi had genomen, had je het gehaald. Als je met de trein ging, kwam je te laat. En dat zorgde ervoor dat dat amendement over die strafbaarstelling van illegaliteit, wat we net hebben besproken, dat werd in deze wet gevoegd, in die asielnoodmaatregelenwet. En vooral dus ook met het punt dat als je hulp bood, dus dat kopje soep aanbood aan iemand die hier illegaal verbleef, dat ook strafbaar was. Nou, dat zorgde eigenlijk voor ontzettend veel vertraging, dat die wetswijziging op voorstel van de PVV er toch doorheen kwam. Daar is heel lang over gesoebat, extra adviezen nodig. Hoe konden we dit nou weer ontmantelen? Welke uitleg moest er worden
gegeven? Daar heeft heel veel tijd in gezeten.
Precies. En dat is de reden dat nu, want ook de Eerste Kamer heeft echt zijn tijd genomen om deze wetten voor te bereiden. Voor er over gediscussieerd werd, gedebatteerd vandaag en morgen. Dat heeft er echt voor gezorgd dat er gewoon ontzettend veel vertraging is. En dat je zelfs in de Kamer ook geluiden hoort van eigenlijk deze wetten doen iets wat het Europese Migratiepact ook gaat doen. Nou, als we dat vorig jaar hadden gehad, dan hadden we een jaartje tijdwinst gehad. Maar nu is dat Europese Migratiepact gaat vanaf juni in werking. Oftewel, als de Kamer, Eerste Kamer volgende week deze wetten instemt, dan hebben we één maandje winst ten opzichte van de Europese plannen.
Yes! Zijn we er weer voor?
Daar doen we het al voor. Het is een beetje flauw en een beetje makkelijk gezegd, maar het is wel de realiteit dat ontzettend veel tijd verloren is gegaan met eigenlijk gewoon politiek gedoe. Eigenlijk en dan politiek amateurisme.
En dan komt het nu pas in de Eerste Kamer. De Kamer die dient voor vertraging. Dat is eigenlijk waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Maar ik ben dan toch, want we zijn nu weer in het hier en nu beland.
Ja.
We hebben natuurlijk een nieuw kabinet. Natuurlijk een minderheidskabinet, maar wel een nieuw kabinet dat in principe niet betrokken is geweest bij het ontstaan van deze wetten. Behalve natuurlijk de VVD. Ik kan me voorstellen dat de VVD het erg belangrijk vindt dat deze wetten inderdaad alsnog wel er doorheen gaan. Maar ik kan me voorstellen dat D66 eigenlijk denkt van, voor mij hoeft het niet. Ik kan me ook voorstellen dat het CDA denkt van, ik vind het eigenlijk een misbaksel van een wet. Hoe zit dat?
Nou, die twee partijen, of eigenlijk de drie partijen van het minderheidskabinet, hebben allemaal een eigen geschiedenis en verhouding, relatie tot deze wetten. De VVD, dat klopt inderdaad. Minister Van Wil was ook asielminister in het kabinet Schoof. Toen al die petjes werden verwisseld en die hele stoelendans die ontstond. Ja. Dus hij heeft mede deze wetten vormgegeven en helpen duwen om op te schieten. Dus de VVD is eigenlijk geen twijfel, die zijn gewoon voor. Laten we dan toch D66 maar even doen. De ingewikkeldste van de twee, naast het CDA. D66 is tegen deze wetten, gaan in de Eerste Kamer ook tegen deze wet stemmen. Dat is zeer opmerkelijk, want als deze wetten dus wel door de Eerste Kamer komen, mag straks premier Rob Jetten met zijn kabinet, waar D66 de grootste partij van is, wetten gaan uitvoeren waar zijn eigen partij dus tegen heeft gestemd.
Ja.
Dat komt niet heel vaak voor en zeker niet op zo'n gevoelig thema als asiel en migratie. Bij de onderhandeling van het coalitieakkoord staat er dus, is dit besproken en is uiteindelijk uitonderhandeld dat D66 tegen deze wetten mag en gaat stemmen, maar dat ze wel uitgevoerd gaan worden door het kabinet waar D66 zo'n groot aandeel in heeft. Als iemand dit nog stapt, dan hoor ik het graag.
Dit is dat Bob Koekstra-achtige verhaal van, als CDA ben ik tegen, maar als minister ben ik voor.
Nou, dat is dit is dat eigenlijk ook.
Ja.
Het kabinet Jetten, inclusief D66-premier Rob Jetten, is voor deze asielwetten, waar D66 en dus ook D66er Rob Jette als partijpersoon tegen is. Laatst hadden we bij de persconferentie van Jette, werd hij hierover ondervraagd. Hij komt er ook niet lekker uit. En het is vaag en onduidelijk. Zeker ook als je bedenkt dat Rob Jette en D66 campagne hebben gevoerd voor de afgelopen Kamerverkiezingen op strenger asielbeleid. Ook dat kan wel, maar toch niet op deze manier.
Krijgt hij gewoon dus, want ik kan me ook voorstellen, tenminste de Senaat staat er ook onbekend dat het een vrij eigenzinnig club mensen is en dat het misschien moeilijk was om die D66'ers zover te krijgen om ervoor te stemmen.
Ook in de Tweede Kamer was dit al zo. En ik denk dat ze het PR-technisch best slim en behendig hebben gedaan, omdat het niet een heel groot issue is geworden. Mede omdat het er toch zeer op lijkt dat er een meerderheid is.
Ja.
Als deze wetten falen, dan gaat iedereen natuurlijk al helemaal naar D66 kijken. Van, oh, jullie, ze hadden ze wel willen uitvoeren, maar niet voorstemmen. Een soort van, je wil schone handen houden.
Het zou wel een geweldige Eerste Kamersoap zijn.
Ja, zeker. Bedoel, dat zou zeker zo zijn.
Groep eigenzinnige boemers die dan weer natuurlijk ergens tegen zijn en het tegenhouden. Dat kennen we met de Nacht van Wiegel en dergelijke.
Dat klopt. Wil dat gebeuren, dan moeten we het nog even over die andere, over de derde coalitie.
Maar er is nog hoop voor deze soap.
Dan gaan we naar het CDA. Die zaten ook ontzettend met deze wetten van Faber al in de Tweede Kamer in hun maag. Het opvallende is juist dat het CDA bijvoorbeeld al best wel lang voorstander is om dat twee-staatsstelsel in te voeren. Maar strafbaarstelling van illegaliteit en zeker hulp daarvan, wat bijvoorbeeld door veel christelijke organisaties wordt georganiseerd en geregeld in dit land, ligt heel gevoelig. En zeker in de achterban van het CDA is dat een beetje een tweestrijd. Sommigen vinden echt strafbaarstelling van illegaliteit onnodig. Niet heeft geen nut, draagt nergens aan bij. Terwijl er ook wat rechtsere CDA'ers in die zin zijn, die juist wel vinden dat eigenlijk alle middelen om migratie in te dammen moeten worden aangegrepen. Dus dat ook deze wetten daar onderdeel van zijn.
Hoe werkt dat eigenlijk bij het CDA? Kijk, bij Pro en zo kan me voorstellen dat je een brief krijgt van de vakbond en zo. Maar krijgen die een brief van de bisschop en kerkelijke organisaties?
Vroeger, Lubbers kregen inderdaad nog wel eens een tik op zijn vingers van de bisschop. Ik sluit niet uit dat Montebal het misschien toch ook krijgt. Maar de bisschoppen zijn wat minder belangrijk geworden in dit land. Het zijn veel meer in belangenorganisaties en NGO's die bijvoorbeeld een christelijke achtergrond hebben. Dus daar die laten dan van zich horen richting het CDA. En dat was al interessant. Trouw heeft daarover geschreven dat Theo Bovens, de fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, was bestuurder, zoals zoveel senatoren, van een club die te maken had met migranten, met asielzoekers. En die club zelf was tegen deze asielwetten. Wat natuurlijk dan vrij gevoelig ligt als de CDA Eerste Kamerfractie daarvoor zou stemmen. Dus uiteindelijk is Bovens afgezwaaid bij die club. Ook omdat je gewoon merkt dat bijvoorbeeld als je Henry Bontebal over deze asielwet hoort spreken, die zegt continu, wij zijn hiervoor en de Eerste Kamerfractie kent ook ons verkiezingsprogramma. Dus wij gaan ons eigen ding doen. Bovendien is Madeleine van Torenburg woordvoerder asiel in de Eerste Kamer voor het CDA. Die kent de asielminister van het kabinet Jette, Bart van den Brink, door en door. Dus het moet heel wat vragen, wil het CDA opeens de eigen minister zo hard laten vallen? Want Van den Brink als CDA-minister voor asiel en migratie wil gewoon deze wetten heel graag door de Eerste Kamer.
En waarom wil hij ze zo graag doorheen? Is het belangrijk voor hem als minister om zijn werk te doen? Of?
Het helpt, het geeft hem natuurlijk wel meer middelen en mogelijkheden om dat strengere asielbeleid, waar ook het kabinet Jette voor staat, om dat door te voeren. Dus in die zin is het wel heel nuttig en is wachten op dat migratiepact, waarvan ook een beetje vaag is of Nederland nou echt helemaal goed in de startblokken staat om dat helemaal door te voeren. Om dan niet deze kans al aan te grijpen, als het ware. En daarnaast, dit is ook gewoon heel veel politieke symboliek. Als je nu als kabinet Jette kan zeggen tegen bijvoorbeeld als Wilders weer eens te keer gaat in een debat over migratie. Als je dan als kabinet kan zeggen, nou, wij hebben deze wetten gewoon door de kamers geloodst. Ja. En we voeren ze nu uit. Dan haalt dat heel veel brandstof natuurlijk wel weg bij bijvoorbeeld de PVV. En ook bij andere migratiekritische partijen. Je kan echt zeggen dat je het strenge asielbeleid dat ons al zo lang wordt beloofd in dit land, dat je dat in ieder geval een stap verder hebt geholpen. Of deze twee wetten echt gaan doen wat ze beloven, die instroom fors verminderen. De asielketen, ik bedoel de tekorten bij het COA aan opvangplekken, maar ook aan medewerkers bij bijvoorbeeld de IND, die moet toetsen of mensen hier wel of niet mogen blijven, die zijn er nog steeds. En deze wetten zijn in die zin een eerste stapje in al die problemen oplossen, maar ze gaan niet de definitieve oplossing zijn.
Nee. En dat is ook een heel stuk complexer dan iets wat je gewoon maar met twee wetten kan gaan oplossen. Ik vroeg me nog wel af, hoe lang verwacht je dat het duurt voordat het door die Eerste Kamer is, als weet je, mits ze er doorheen komen?
Ik denk wel dat ze er doorheen gaan komen en dan gaan ze vrij snel gepubliceerd worden in het Staatsblad met een ondertekening van de koning. En dan zijn dit gewoon de asielwetten die in werking zijn. Ik ben zelf heel benieuwd. Het debat duurt lang. 2 dagen heeft de Eerste Kamer daarvoor uitgetrokken. En dan volgende week heb je de stemmingen. Als je zelf een beetje zo zou tellen, zeg maar, als je gewoon kijkt naar hoe de fracties in de Eerste Kamer erover denken, dan kom je toch wel op 41, 42 zetels van de 75 uit, als ik zo een beetje een inschatting zou maken. Dus en in die zin is het CDA, wat we eerder benoemden, wel echt belangrijk, want die hebben 6 zetels in de Eerste Kamer. Dus als die toch opeens tegen zijn, dan is er echt wat aan de hand. Maar dat gaat echt niet gebeuren.
En tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Victor, tot donderdag.
Tot donderdag.